Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de la Croix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
Hebben jullie wel eens van jullie namen anagrammen gemaakt?
Nou, het hoeft bij mij dan mijn eerste 7 letters vormen het woord ellende.
Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We zitten zoals altijd in de studio van Dag en Nacht Media. En het is een volle studio vandaag, want ik heb hier aan tafel Ellen Dekwits, Joost Vries en Marja Pruis. Welkom alle drie.
Wat een gezelligheid.
Yeah.
Ik ben Charlotte Remark. Ik vergeet dat altijd te zeggen.
Ja, mensen willen het weten.
Doe ik dat wel.
Wie is die vrouw? Wie is die stem?
Ook omdat ze altijd denken dat Merel en ik dezelfde persoon zijn. Maar niets is minder waar. Dus ik heb haar de deur uitgewerkt. Nee, grappig. Ze is er niet vandaag. Om andere redenen.
Jammer dat ze er niet is.
Ja, dat vinden wij jammer.
Altijd jammer.
Vind ik ook jammer.
Ja.
We gaan het vandaag hebben over een boek dat, als deze aflevering verschijnt, net verschenen is. Dat is een nieuw roman van Marijke Schermer. En die heet In het Oog. Hij is nu nog onder embargo. Dus als er iemand zit te luisteren onder de tafel, dan krijgen wij problemen met de uitgever.
Dan krijgen we de hele juridische brigade van uitgeverij van Oorschot achter.
Ja, en dat zijn haaien, kan ik je vertellen.
Dan kun je me beter inpakken. Ja.
Marijke Schermer was voor mij nieuw. Ik besef dat dat voor jullie anders is. Want zij is heel groot geworden met haar roman Noodweer.
Ja, haar tweede roman was Noodweer. En volgens mij hebben we het ook in deze podcast daar wel eens over gehad. Het was echt een doorbraakboek, denk ik. Ze was eerder gedebuteerd met Mensen in de Zon. Ja. Wat eigenlijk ook een heel leuk boek was, maar een beetje onder de radar was gebleven. En
volgens mij hebben wij dat ook allebei pas gelezen. Nadat
we Noodweer hadden gelezen. We lazen toen Noodweer en ik schreef er volgens mij toen over in De Groene. Of schreef jij erover in De Groene? Okay, nou,
wow. You and me, we're one.
We're the same. En dat was inderdaad een verhaal over een vrouw die, eigenlijk wordt ze getriggerd door een ervaring. Iemand raakt haar aan. Als grapje. En daardoor komt er eigenlijk een oud trauma los van seksueel geweld. En dat is een geheim dat ze heeft toen net, eigenlijk krijg je dat verhaal verteld, gaat over Emilia heet ze. Nou, een man heet Baruch, mooie naam, of Broeg. En toen zij elkaar leren kennen en stapel verliefd op elkaar waren, is zij aangevallen door iemand. En dat heeft ze altijd voor hem verzwegen. En eigenlijk is dat een soort van het geheim waar haar hele leven opgebouwd is. Inmiddels hebben ze kinderen en ze wonen buiten dijks en een heel mooi huis. Alleen begint heel erg te regenen en het rivierwater begint te stijgen. En eigenlijk komen al die dingen die ze heeft willen onderdrukken, en dat zit denk ik ook in dit boek waar we het over gaan hebben, al die dingen die ze heeft willen wegstoppen, komen langzaam tevoorschijn. Het riool loopt over en alle derry komt omhoog.
Het mooie van het boek is ook, vond ik, dat het in heel kort bestek heel veel behandelt.
Ja, en ik denk dat voor sowieso moet je je voorstellen, boeken van Marijke Schermer zijn allemaal 180 bladzijden of zo. Ze zijn redelijk dun. En tegelijkertijd heeft het wel zo'n volheid van een leven.
Ja, zeker.
Dus het ging ook over theater. En het ging ook over haar werk van die Emilia, die hoofdpersoon in het boek, als onderzoeker van complexe problemen. Het ging ook over haar rare relatie met de broer. Het ging heel erg over de huwelijk, over het moeder. Het ging gewoon over, nou, je had echt het gevoel, je leest in 159 bladzijden een heel leven.
Ja.
En op een hele springerige, snelle manier verteld.
Nou, ook heel mooi, omdat ze waar het om gaat eigenlijk heel lang, ja, niet helemaal expliciet zegt, weet je. Dus je hebt het gevoel van, oh ja, ik word ook langzaam ingewijd als lezer.
Ja, en uiteindelijk werkt het boek ook wel naar een soort clue toe. Een soort ontknoping die je niet ziet aankomen.
Die is wel heel natuurlijk.
En heel bevredigend is. Ja. Dus dan heb je het uit en denk je echt van,
dit is het. Ja.
Dus dat was echt een formidabel boek. En dan hadden ze ook de shortlist van de Libris mee. Volgens mij hadden ze moeten winnen, vond ik dat jaar. En toen ben ik inderdaad het andere boek gelezen. En dat Kinderen in de Zon. Wat ook opvalt, staat vol met slimme observaties over mensen. En van die hele snelle, kleine typeringen van hoe mensen in vriendengroepen zich opstellen, hoe mensen met elkaar praten. Ja, dus dat noodweer is echt zo'n boek dat ik volgens mij echt aan 12 mensen minstens cadeau heb gegeven.
Ja, ik ook. Maar dit was dus een hele grote hit. Heb jij hem in die tijd ook gelezen?
Nee. Mijn kennismaking met Marijke Schermer was daarop volgende roman, Liefde, als dat het is. En daar was ik in
ook de shortlist
tijd
van de Libris.
Ja,
ook shortlist.
Ik was daar weg van. Dat is een roman, ja, een stel dat eigenlijk in scheiding ligt, als ik me dat goed herinner. En het zijn hele mooie bespiegelingen over wat authenticiteit is, wat liefde is, hoe de boel allemaal werkt. Wat vond jij ervan, Marja?
Nou, dat is dus best een gek verhaal eigenlijk, want ik heb dat ook besproken voor De Groene destijds. En ik ben heel erg geïnteresseerd in Marijke Schermer. Zij voelt voor mij echt als een hele nabije schrijfster. Iemand van wie ik eigenlijk wel alles wil weten, alles wil lezen. Ze heeft ook toneel geschreven, ja. Daar ga ik ook naartoe. En ik vond Liefde als dat het is, ik heb daar best wel negatief over geschreven en heb ik heel veel last van gehad tot de dag van vandaag. Omdat ik merkte dat ik eigenlijk de enige was die überhaupt iets negatiefs over het boek te zeggen had. En nou, ik ga er altijd prat op dat ik denk van ja, ik weet wat ik denk. En ik ben een ervaren lezer. En ik
heb eigenlijk een gehoor.
Ja, nou zoiets. Ja, maar en ik heb ook een hekel soms aan dat enerzijds, anderzijds. Dus ik dacht van nee, dit boek, er is iets wat mij opbreekt. En dat is een soort eigenschap, denk ik, die zij als schrijfster heeft. Ze is gewoon heel expliciet. Heel, wat ze dus niet in noodweer was. Weet je, dat ik altijd het gevoel had van oh ja, je komt langzaam iets te weten. Dacht ik bij Liefde als dat het is zo totaal uitleggerig proza.
Jij gebruikte de term in dat stuk, weet nog, Corine Kolen proza. Ja. Dus ja. Je bedoelde die rubriek in Volkskrant Magazine, waarin mensen over de liefde praten en dan helemaal gaan uitleggen wat iets is.
Ja, en dan
is.
Uiteindelijk, als je gaat uitleggen wat iets is, dan kom je uit op een soort banaliteit die ik best wel deprimerend vind. Dus ik had daar gewoon moeite mee met dat boek. En ik was ook blij met mijn vondst, Corine Kolen proza, hahaha. En nu vind ik het zo, weet je wel. Maar ja, nu heb ik weer een nieuwe term. Maar goed, misschien komt dat straks te
Die spijt die je dan hebt, is dat omdat jij de enige was die er zo over dacht? Of omdat je terug bent gekomen op je vonnis?
Nee, ik ben niet op teruggekomen. Ik heb het nu weer stukken van herlezen, omdat ik dit boek, het nieuwe boek, las.
Ja.
En ik heb vandaag mijn oude recensie terug durven lezen. Dat had ik eigenlijk nog niet eerder gedaan. Het gekke is met recenseren, soms ben je heel coulant voor een schrijver, omdat die schrijver iets doet waarvan je denkt van ja, dat is knap gedaan. En je staat er vrij indifferent tegenover. En Marijke Schermer is een schrijver die me interesseert. En misschien dat ik daarom juist wel, ik ga niet op de slakken zout leggen, maar dat ik wel kritischer ben dan ik voor andere schrijvers.
Dat was ook niet een beetje dat vind ik teleurstelling toch van de liefde dus. Dat Noodweer was een boek waar de hele volheid van het leven in zat. En in De Liefde als dit het is.
Liefde als dat het is.
Had ze echt besloten om alles van die personages, het ging over een gezin en de kinderen ook.
Een scheiding.
Om alles eigenlijk weg te gummen. Dus carrières, vrienden, kunst, passies, noem maar op. En zich helemaal te focussen op alleen liefde. Waardoor je echt een heel boek leest met bespiegelingen over de liefde.
Ja,
en misschien is dat een beetje dat Corine Kolen perspectief.
Ja, omdat iedereen ook een bepaald register heeft en heel erg bedreven is om alle soorten gevoelens te benoemen. En ze had dus heel veel perspectieven van kinderen van 12 tot aan 50ers. En die beheerste dat register allemaal perfect. En dat, ja, het begon mij te ergeren en ik vond het ongeloofwaardig. En ik vond het echt een soort van meer studiemateriaal dan dat ik het als een roman las die mij raakte.
Maar ik vond het wel interessant wat je net zei, van dat je misschien kritischer was omdat je zo goed van haar gewend
was. Ja, en ook omdat ze me interesseert.
Maar is dat wel interessant? Is het niet dan zo dat debutanten eigenlijk per definitie dan gunstige recensies zouden ontvangen dan doorgewinterde en gelauwerde?
Nou ja, dan ligt het ook weer heel erg aan wat die debutanten doen. Want er zijn ook debutanten. Kijk, inmiddels, als ik een debutant lees en ik denk, oh, ik vind er niks aan, dan bespreek ik hem niet.
Ja.
Terwijl vroeger, toen ik begon met recenseren, had ik geen enkel probleem om iemand gewoon de grond in te schrijven.
Je had gewoon een machinegeweer en te veel kogels. Ja,
ik was gewoon ook heel erg bezig om mijn eigen literaire smaak of zo te articuleren. En daar hielp het me ook om hele negatieve recensies te schrijven. En nu heb ik daar niks meer aan. En ik denk ook inmiddels, wie heeft daar wel wat aan? Oh, dus dat doe ik al niet meer.
Ben je ooit teruggekomen op een mening over een boek, Ellen?
Goh, wat een goede vraag. Nog niet.
Maar je ziet, het zou wel kunnen, denk ik.
Het zou wel kunnen, natuurlijk. Ik herlees heel veel. En soms vind je... Nou ja, luister, stop ho. Maar dat is echt een heel groot tijdsverschil. Als tien of als kind las ik dus Nevelen van Avalon. Dat is een beetje mijn trauma, jongens. Daar heb ik het ook al vaak over gehad. En als je dat later terugleest, dat is gewoon echt tenenkrommend. Het is net zoals met muziek die je luistert. Op een bepaalde leeftijd maakt het een veel hardere indruk.
Ja.
Nou, ik had het ook met Noodweer. Dat heb ik laatst herlezen. Van Marijke Schermer. Maar dat is natuurlijk altijd ook het gevaarlijke als je een boek herleest. Want wat ik al zei, Noodweer was echt een boek met een clue. En wat Marja al zei, je voelt hem... Hij komt heel natuurlijk over. En tegelijkertijd zie je hem totaal niet aankomen.
Oh, dat klinkt
dus
wel heel
goed. Dus de perfecte clue.
Dat de perfecte clue is. Maar als je dan nu terugleest, dan zie je dat echt vanaf bladzijde 10 of zo... worden er al gewoon kleine hintjes. En als je het terugleest met de kennis van het einde... Dus dan lees je het boek opeens heel anders. Mm-hmm. Dat is toch altijd wel een bepaalde kunstvorm.
Is dat dan nog goed?
Ja, maar je leest het dus met een heel andere inzet. En je leest het nu veel meer. Of tenminste, ik lees het nu veel meer. Omdat ik gewoon benieuwd was van hoe zaten die personages ook weer in elkaar. En wat waren hun obsessies en thema's. En
als je nu terugkijkt op liefde als dat het is. Omdat
dat heb ik niet opnieuw gelezen.
Maar je bent wel dezelfde mening als Marja toegegaan.
Ja, want ik weet nog dat Marja het las. Maar kijk, dan kom je bij hetzelfde. Of kom je eigenlijk aan waar we het net over hadden. Het is soms heel moeilijk om een boek te lezen van iemand van wie je al meerdere boeken hebt gelezen. Omdat je het nooit dan... Ja, dan lees je het niet blanco.
Nee.
Je leest het met die andere boeken in gedachten. En het voordeel is dat een schrijver je daar ook kan overtreffen. En dat is echt het leukste dat er is. Als je een schrijver die je goed vindt, dan iets doet wat nog beter is. Wat je gewoon niet ziet aankomen.
Het is wel zeldzaam, toch?
Het gebeurt gewoon wel. En ga je nu... Het is zeldzaam. Nee, volgens mij gebeurt het regelmatig. En of dat een schrijver gewoon opeens een hele andere afslag neemt. En eigenlijk deed Marijke Schermer dat met de liefde als dat het is. Dat opeens een soort van... In plaats van meer die volheid van het leven, meer een studie naar liefde was. Maar eigenlijk had ik dat eerdere model liever.
Ja, waar ik gewoon een beetje last van had achteraf, is dat ik het voornaamste bezwaar wat ik tegen die roman inbracht toen in mijn recensie, en het staat ook als kop erboven, dat ze te zorgvuldig is. Terwijl tegelijkertijd kan ik denken, ik zou willen dat meer schrijvers ook maar een percentage van haar zorgvuldigheid hadden. Het is een beetje...
Zoals je dat ook met boeken wel eens hebt, dat dan wordt gezegd van, het is te ambitieus. Dat je echt denkt, dan maakte die ambitie niet helemaal waar. Maar ik heb liever dat een boek te ambitieus is dan niet ambitieus genoeg.
Ja. En als iemand heel ambitieus is, dan roept het ook weer meer kritiek op. Ja.
Voilà.
Maar dit nieuwste boek zou ik ook, denk ik, als zorgvuldig omschrijven. Misschien kunnen we even vertellen wat erin gebeurt. De hoofdpersoon is weer een wetenschapster. Die was die andere complexe problemen. Wat is dat?
Ja, dat was een soort van... Wat was het?
Ja, een soort consultant die voor de overheid...
En ze heeft dus eerder ook gehad, in haar debuut... had ze een wiskundige als een van de hoofdpersonen. Weet je, er zit dus... Zij heeft wel steeds een vrouw...
Oh ja.
Of als enige hoofdpersoon of als een van de hoofdpersonen... die echt een beta-blik heeft.
Ja, en dat is deze Nicola is dat ook. Zij is aan de universiteit onderzoek aan het doen... naar een hele specifieke bacterie.
Ze is microbioloog.
Ze is microbioloog. En
Rosanne Hertzberg wordt ook aan het eind bedankt.
Ja.
Grappig, hè?
Ja, vond ik heel grappig.
Vond ik wel grappig, zeker gezien...
Ik was blij dat ik dat niet... Of vooraf gelezen. Want ik heb alles gedacht van... Hey, dit gaat over Rosanne Hertzberger.
Ja, dat had ik altijd eens voor me gezien.
Ja, dan zie je altijd die bril voor je.
Zij is deze specifieke bacterie aan het onderzoeken. En is ervan overtuigd dat als ze deze vondst die zij ziet aankomen... daadwerkelijk doet, dat ze dan iets heel groots voor de wetenschap heeft betekend. Namelijk iets met zowel kweekvlees als kanker. Maar niemand anders neemt dat serieus. Dus ze krijgt niet het geld dat ze ervoor nodig heeft. En ze gaat het een beetje in haar eentje doen. En is wat je zou noemen een Einzelganger. Nou, dat merken we al helemaal in haar...
Dat je hiermee begint.
Ja, vind ik ook grappig.
Thuisleven. Want daarin wordt ze ook verlaten door haar vrouw. Of haar vriendin, haar vaste vriendin.
Waar ze al 7 jaar mee is.
B.
Ja, Beatrice, toch?
Beatrice,
ja.
Wat een anagram blijkt te zijn van bacterie.
Ja, ik vond het zo'n mindfuck. Ik vond het zo leuk dat ze die tot het einde had bewaard.
Ja.
Hebben jullie wel eens van jullie namen anagrammen gemaakt?
Nou, dat hoeft bij mij dan mijn eerste 7 letters voor me het woord ellende.
Oh ja, god. Ja.
Oh, wow.
Ja.
Dank je wel, mooi. Papa en mam. Ja.
Ja. Wel bijvoorbeeld Nina Polak. Die heet Nina Marie Polak. En van die naam kan je maken Raymond Pelikaan.
Oh, oh. Heeft ze zelf bedacht of jij?
Nee, dat heeft ze zelf bedacht.
Okay. Ze zou een keer onder dat pseudoniem niet moeten gaan schrijven. Ja,
maar zo zijn allemaal van die scabreuze boeken van Raymond Pelikaan verschijnen.
Ja, ik heb natuurlijk het grote probleem van die Q. Daar kun je helemaal niks mee.
Ja, maar het kan dan het initiaal zijn. Weet je wel, gewoon zoals je...
Ja.
Oké.
Okay. Nou, anyway, het is tot de grote verbazing van Nicola dat Beatrice bij haar weggaat. Want ze had helemaal niet gemerkt dat er iets aan de hand was in hun relatie. Want ze was nogal met die bacteriën in de weer. En had sowieso niet helemaal de neiging om op anderen te letten. Dan krijg je het gevoel. Ze heeft een keer een eerder huwelijk gehad en een kind uit dat eerdere huwelijk. Maar die mensen die regelen het allemaal zelf wel een beetje. Terwijl Nicola gewoon in haar hoofd is en met die bacterie bezig.
En dat is eigenlijk ook het verwijt dat ze krijgt van B. Die zei van, je hebt niet eens door dat ik ongelukkig ben.
Maar wat B zegt is, je ziet mij niet. Wat een hele centrale zin is, denk ik, in dit boek. Dat In het oog heet.
Ja.
En waar Nicola ook een beetje zo over is van, wat betekent dat nou precies? Dat ik haar niet zie.
Nou ja, dat verwijt krijgt ze. En op een bepaalde manier ziet ze zichzelf ook niet. Want het verwijt dat ze krijgt is dat ze nooit iets vertelt over zichzelf. Dat ze eigenlijk nooit... dat is eigenlijk het moment dat huwelijk spat. Is dat Nicola aan de telefoon vertelt, ik heb die beurs niet gekregen. Wat gewoon een heel groot ding is. Als je als wetenschapper de beurs niet krijgt. En dat B, dat dus op die, gewoon omdat ze toevallig een telefoontje hoort, pas de mededeling krijgt, ik heb mijn beurs niet gehad.
Ja.
En dat het al dagen zo blijkt te zijn. En dan barst de bom van, eigenlijk
vertel je nou
kunnen we geen leven met elkaar delen, want je deelt niks.
Ja, maar Nicola is nogal ontheemd in dit gesprek, heb ik het gevoel, omdat Beatrice de neiging heeft om een beetje relatietherapie taal te bezigen. Dus ze zegt dan bijvoorbeeld dat ze wel houdt van wie Nicola is, maar niet van hoe Nicola is. En dat op zich wel logisch als je het zo leest. Maar voor Nicola is dit een heel raar verschil. Mm-hmm. Omdat ze denkt van, ja, maar je bent toch hoe je bent. Je bent toch niet wie je bent. Wat is nou zoiets als iemand zijn wie je bent? Dan geloof je dus in een soort harde kern van een mens.
Moeten we daarbij ook wel meteen vertellen dat we deze hele roman meekrijgen vanuit het perspectief van deze Nicola.
Het zit alleen maar in haar hoofd.
Heerlijk. Ja. Totaal onbetrouwbare verteller. Met af en toe ook wel echt hele grappige nuances. Daar ga ik zo meteen op terugkomen. Maar deze Nicola, daarom heet het denk ik ook In het oog. Die vindt het veel leuker om dingen te bekijken dan om bekeken te worden. Zowel bacteriën als mensen.
Ja, ja. Maar vond je haar in deze eerste passage, aan wiens kant stond jij?
Welk team ik was?
Ja.
Je bent natuurlijk, vind ik, ik was team Nicola. Want zij presenteert die B ook echt wel zo'n zeurende vriendin. Dat je denkt, ja, inderdaad, een vastgaande had ik. Dat ik dacht van, ja, eigenlijk is deze Nicola, die loopt alleen maar de blik naar buiten te richten om de leegte van binnen niet te hoeven aangaan. Althans, het is een personage dat alles externaliseert. Op een gegeven moment, dat vond ik zo mooi, dat zit ook vrij vroeg in de roman, blijkt dat zij een soort grote wetenschappelijke ontdekking heeft gedaan. Alleen, zij is de bedenker van die ontdekking, maar het bewijs moest er anders gelegd worden.
Ja, heel fascinerend uitgelegd.
Vond ik echt fantastisch.
Dus haar promotieonderzoek, eigenlijk zoemelde ze een beetje met het bewijsmateriaal, maar ze dacht, instinctief klopt deze theorie. Vervolgens, door de hele academische wereld heen, ook in het buitenland, dachten mensen, dit kan niet kloppen. Dus ze ging toen haar theorie. En zij leverde toen eigenlijk haar bewijs.
Ja. Zou Rosanne Hertzberger dat ook hebben gedaan?
Ja, maar dat komt wel vaker terug, toch? Dat zij vindt dat er in dat de literatuur uit de wetenschap is verdwenen, toch? De kracht om een beetje een
verhalen en verbeelding op
verbeelding te hebben. En dingen te roepen die misschien niet helemaal waar zijn.
Maar waar je wel verder mee komt.
Ja,
en ergens zegt deze Nicola ook van, zonder verhalen zijn we echt hopeloos alleen.
Ja, dat vond ik zo grappig dat ze dat dan zegt. En ze leest ook wel veel romans en zo.
Ja,
maar ze komt helemaal niet op mij over als iemand met een kunstzinnige geest of zo. Want ik vind het heel moeilijk om te beschrijven wat de schrijfstijl is. Maar die is op een of andere manier heel kil. Niet zoals in American Psycho of zo, maar
hoekig of zo.
Hoekig, ja. Zij heeft iets. Het is een beetje stoer.
Ja.
En stroef. En ze zegt allemaal dingen die gewoon glashelder en heel erg waar zijn. Ook over haar eigen gevoelens. Ze zegt bijvoorbeeld gewoon van, ik voelde verdriet hierom. Ik voelde me verraden hierom. Maar
dat vind ik heel moeilijk af en toe.
Dat ik snap daarin wel jouw aanklacht over het vorige boek. Maar dan zit er niet heel veel.
Er zit geen zachte vaagheid in.
Geen bloedend hart achter of zo.
Ja, maar die zachte vaagheid komt wel. En dan moeten we denk ik naar het volgende onderdeel van het boek. Zij gaat op een goede dag. Heeft ze een afspraak in een restaurant met B? Of
nee, met haar dochter.
Met haar dochter, inderdaad. En die dochter gaat...
Marie.
Marie. En Marie is een hele bevlogen klimaatactiviste. Klinkt als een slimme meid. Ze is op haar toekomst voorbereid. En op een gegeven moment gaat die weg. En zij zit dan nog eventjes aan die tafel. Eenzaam te zijn. En te denken, hoe ziet mijn leven er nu eigenlijk uit? Nu ik weer opnieuw moet beginnen. En ziet dan aan de tafeltje naast haar een man in zijn eentje zitten. En iets op zijn gezicht treft haar. En zij denkt, ik ga deze man volgen.
Ze vindt een knappe gast. Ze achtervolgt hem naar het huis toe waar hij woont. En dan gaandeweg een beetje later ontdekt ze dat er inderdaad een sleutel onder de bloempot is. Maar, ja. En dan gaat ze in zijn huis rondlopen als hij niet thuis is.
Vind je dat ook niet heel grappig beschreven? Dat ze zegt van, ik hou me... toevallig stond ik weer op het bruggetje naar zijn huis te kijken. Nee, toevallig kwam ik er net voorbij. Dat je eigenlijk denkt van, oké, deze chick is gewoon...
Ze leest al die brieven. Ze zit in zijn computer.
Ik vond dat ook lastig. Ik vind het echt, omdat ik denk, wat voor dit zin? Gewoon, dit gaat te ver, weet je. Ik heb moeite om dat gewoon niet alleen te geloven, maar ook om daarin geïnteresseerd te zijn. Iemand die dat doet.
Ja, echt. Ja. Oh, ik vond het sterkste stuk van het roman, zeker.
Okay. Nou, die gek haak een beetje af, merk ik, als iemand dat doet.
Ja.
Als
nou, je weet heel gek dat, is. Je weet, je begint met een bepaalde vertelstijl en je bent gewoon benieuwd naar de personage. En opeens zie je, en ik denk dat we hadden het net over dat onbetrouwbaar. Opeens heb je het idee, oké, er is veel meer met deze vrouw aan de hand.
Ja, en ik ben dan als de dood dat iemand gek is. En ik wil eigenlijk niet in een gek perspectief zitten.
Maar ik dacht dat jij vrouwelijke gekte wel interessant vond.
Nee, helemaal niet.
Oké.
Je hebt echt een categorie literatuur gekke vrouwenproza. Dat haat ik.
Ja, want je wilt gewoon vrouwelijke rationaliteit, wil jij toch?
Zeker, gewoon de logica.
Maar op een gegeven moment, en dat vond ik echt zo leuk hier aan, jongens. Want kijk, deze man heet Louis Costa. Best een knappe man, zo wordt hij beschreven.
Goeie naam ook, Louis Costa.
Louis Costa. Ja.
Ze heet ook weer Costa. Dat is een hele bekende... Anna Blaaman, die heet ook Costa.
Oh, ja, Da Costa. Ja. Van de Kade, weet je
wel. Anna Blaaman niet ook in het boek?
Weet ik niet. In citaat, geloof
Costa,
ik.
Die zit in de verliezers, volgens mij.
Anna Blaaman wordt volgens mij bij de aanhef aangehaald. Ja, ik was een dromer en een vrager. Ik was woudloper in het labyrinth van Eros. Zonder de draad van Ariadne.
Een avontuur.
Ja, prachtig.
Ja.
Maar... Dat vind ik dus zo leuk. Ze gaat
de kapper, dacht ik. Ja, sorry, nu hou ik erover op.
Ja. Nee, jongens, misschien anyway, een Anna Blaaman aflevering. Ellen.
Concentratie. Ogent gaat het zo ver. En daar ging mijn belief een beetje weg. Dat deze Louis Costa heeft ook een vriendin. De hooggehakte Eva. Wonen niet samen. En op een gegeven moment hebben ze seks met elkaar. En dan blijkt dus deze Nicola zich ook in de kamer verborgen te hebben. En zo. Nou ja, toen wacht ik even. Maar... zit ze op een zondagavond op Tinder. En dan komt ze deze Louis Costa tegen. En dan hebben ze een match. En wat je dus niet ziet aankomen is dat hij helemaal voor haar valt. Ja. En dat ze dan vertelt, Louis kende mij 3 maanden toen wij... Dat is heel grappig, is, want ze kent hem veel langer.
Ja, wat ik ook grappig vind is dat hij Louis heet. O-U-I. En dat hij dan op Tinder heet hij Louis.
Ja.
Die echt denkt, oh. Wat ik heel grappig vond, is dat hij dan inderdaad... dat hij is aan het daten afhankelijk met een mooie blonde vrouw. En dan beschrijft ze ook, en hij ging met een mooie blonde vrouw. En dan zegt ze tussendoortjes van, ik wist al lang dat ze gewoon Eva Huppel de Pup heette. En dat ze gewoon alles al uitgezocht had over zijn hele leven. En ze leest zijn brieven en ze weet dat hij waarschijnlijk een kind heeft. Dat hij heeft verloren. En dat hij getrouwd is geweest. En dat het huwelijk stuk is gegaan. Ze weet eigenlijk al...
Dus is zij meteen ook zijn ideale gesprekspartner. Precies. Ze weet hem gewoon. Ze kent hem gewoon al.
Ja, op een gegeven moment vertelt zij aan een vriendin... Ik loop nu een beetje op de zaken vooruit. Maar zij vertelt op een gegeven moment aan een collega, een vriendin van haar van... soort van for lack of a better word, dat ze verliefd is op deze Louis. Dan hebben ze elkaar al ontmoet via Tinder, et cetera. Maar je leest het en je denkt, verliefd, dat is niet helemaal wat jij bent of zo. En zelf twijfelt ze ook aan het gebruik van dat woord. Maar het
wat is ze dan volgens jou?
Hij is een onderzoeksobject,
als dat het is.
Ja.
Hij is een bacterie.
Ja, maar waarom ze kijkt, hij? Zoals ze door waarom de microscoop hij? Naar die bacterie kijkt.
Het is wel dan omdat ze hem mooi leven. Vindt. En richting het einde moeten we daadwerkelijk wel geloven dat ze verliefd op elkaar zijn.
Ja, maar ze heeft hem geïsoleerd om een vrij toevallige reden. En dus wordt hij ook interessant.
Ja, en dat huis van kijkt hem gewoon is lang gewoon naar een petrischaaltje waarin ze alles kan waarnemen. Ja.
En ze groomt hem heel erg, zo erg. Kijk, want dat vind ik ook wel mooi altijd in die romans van Schermer. Het gaat ook om de fictie van de ander, in dit geval de fictie van de geliefde. Want hij zegt ook herhaaldelijk tegen haar van, oh, zeg maar alsjeblieft dat je echt bent, dat je bestaat. Maar dat is natuurlijk compleet niet.
Zij is een droom voor hem gewoon.
Zij is een totale, ze cijfert zich weg. Aan de andere kant kan je afvragen wat zich is, want ze heeft blijkbaar ook helemaal geen zelfkennis. Op een gegeven moment zegt een bevriende psychiater van, heb je geen depressie? En zei, ja, weet ik veel. En dan kom je langzamerhand door de coulissen van al die Alinea's heen ook achter dat haar vader zwaar, kunnen we het depressief was, noemen. Waarschijnlijk zichzelf best wel bewust heeft gedood. Ja. En dat die vader wordt gedurende het boek erg geïdealiseerd. Ze probeert ook samen met haar jongere zus voor hun moeder te verbergen hoe slecht het eigenlijk gaat met die vader. Ze zouden compleet de charade houden ze op. Ja. En pas tegen een van de laatste hoofdstukken aan, omdat je dat die vader ook haar helemaal niet goed heeft behandeld, haar opsloot.
Eigenlijk heeft verwaarloosd.
De taal heeft verwaarloosd.
Maar toch is het probleem van het praten over dit boek, en ik weet dat dit heel vaak gebeurt. De kunst van het boek vind ik dat zij haar informatie heel erg doseert. Weet je, je komt langzaam achter dingen. En wij vertellen het nu allemaal vrolijk. En er gaan steeds groteskere dingen gebeuren. Ja. Gaan we die ook zo vertellen?
Omdat we geen spoilers willen geven.
Ja.
Dat vind ik een hele interessante.
Nee, daarvoor zijn we al te ver, denk ik. Ik ga gewoon een spoilerwaarschuwing op de aflevering zetten. Want, want we hebben nu.
Ja, want het is wel deel van haar stalkergedrag. De dingen die ze onthult, is wel ook deel van mijn waardering voor het boek.
Hoe het tempo waarop ze dat doet.
Ja.
Ja, dat vind ik ook. Maar daarom zou ik het er wel graag over hebben. Ja, of zo. Want precies van wat jij dan zei over noodweer, van dat dingen worden op een. Op zo'n vanzelfsprekende manier vallen de feiten op een soort rijtje. Ja. Dat is hier ook heel erg zo, heb ik het gevoel. En daarom vond ik dat stalkergedrag van haar, wat heel onnatuurlijk is, toch niet stuitend. Omdat het voor haar steeds zo logisch is dat dingen zo gaan.
Ja, en ook voor het personage dat je eigenlijk zelf als lezer begint te begrijpen. Want op een gegeven moment schrijft ze ook ergens dat zijn onrust, dus die van Louis, de hoe die met zijn leven verder moet, het niet kan kiezen voor een vrouw, dat die haar
die man wel helemaal voor
temperde. Oh my god, ja, zeker.
Bril.
Bril
en mager. En
van die puntschoenen en dan een iets dunne spijker.
Goed gekleed.
Ja,
mooi huis, mooi kunst.
Goeie kop, beetje dunnend haar, maar je kan ermee leven. Je zou een zachte man, inderdaad.
Ja. Maar dit is waarvan je ook wel echt denkt, je had dit boek ook vanuit zijn perspectief kunnen schrijven. Oh. En dan is het gewoon een Hitchcock. Dan is het gewoon Psycho.
Met deze spullen?
Zij.
Oh, zij?
Het zit natuurlijk in zijn perspectief. En stel je voor dat dit perspectief schrijft vanuit een man die een kind verloren heeft, die een soort fundamentele eenzaamheid met zich meedraagt. Ja. Die eigenlijk een beetje losgezongen is. Wel een fijn leven heeft met wilde en met leuke vrouwen en goede wijn. Maar eigenlijk een heel kwetsbaar, eenzaam iemand is. En die valt dan in de handen van deze vrouw.
Manipulatieve
en langzaam maar zeker komt hij erachter dat deze vrouw hem aan het groomen is. Alles van hem weet, hem stalkt, sleutels van zijn huis heeft. Noem maar op, dan is het gewoon een nachtmerrie. Dan
er was één scène
aan stukken gesneden worden. Ja. Dat is gewoon fatal attraction.
Maar er was één scène die inderdaad echt als horror op mij overkwam.
Welke dan?
En dat was de scène dat zij voor het eerst bij hem thuis komt, eigenlijk op hun eerste date. En dat ze spontaan, omdat het allemaal langer duurde, omdat ze elkaar zo leuk vonden, iets te eten moeten maken van wat hij nog in huis heeft.
Dat zij alles
en zij weet in, waar alles ligt.
Ze weet de peterselie ligt.
Ze graaft er achterin een peterselie vandaan. En zij denkt, hij vindt mij nu een heel zelfverzekerd iemand.
Ja.
Maar als we het inderdaad vanuit zijn perspectief zouden lezen, is dit het moment waarop hij het had kunnen hebben.
Want
hij
laat kleine aanwijzingen achter. Ja, langzaam een soort van ijzige violen begint te horen.
Ja, want zij heeft al een paar aanwijzingen achtergelaten van haar regelmatige bezoekjes aan zijn huis.
Dat is ook zo, iets geks. Want dan zou hij misschien dat al wel hebben gemerkt. Ik bedoel, vanuit zijn perspectief zou je dus momenten van bevreemding kunnen hebben.
Ze schrijft een paar keer iets in een boek, toch?
Nee, in de marge van een krant. En ze heeft bijvoorbeeld een scheefhangend kastje gerepareerd op een gegeven moment.
Maar tegelijkertijd wordt deze Louis Costa ook geportretteerd als iemand die zo met zichzelf bezig
dat
is.
Dat hij gewoon niks ziet.
Ik geloofde wel dat hij dat niet opmerkte. En hij is ook, er zit iets zulligs ook in hem. Dat je inderdaad een soort van haast verdwaasdheid af en toe. Maar ik vond het af en toe doodeng. Dan heeft ze ook een zin van, hij vertrouwde me meer en meer. Dat heb ik echt de kantlijn gezet. gezet. En kijk, hij vult ook een leemte. Hè? Nogmaals, zijn onrust, vertelt deze Nicolaires, moest de haren temperen. En zolang de blik maar niet op haar werd gericht, had zij iets om voor te leven. En wat natuurlijk een enorm codependent, supergevaarlijke, tegen Munchausen by proxy-achtige instellingen is.
Grappig dat jullie haar zo eng vinden.
Nou ja,
ja, maar je bent geneigd haar niet eng te vinden, omdat je haar perspectief hebt. Dus ja, je hebt haar logica. En je gaat met haar mee. En ze vertelt het allemaal alsof het heel redelijk is.
Ja, heel matter of
als je gewoon, als je het perspectief omdraait.
Ja, maar ik denk dat ze ook op deze manier wordt gepresenteerd. Omdat dit boek als filosofische inslag misschien een beetje heeft van, je bent niet per se een soort type mens. Je bent niet gedoemd om een bepaald soort mens te zijn. Je bestaat eigenlijk alleen maar uit de oppervlakkige objecten in je leven. Dus bijvoorbeeld toen ze 18 was, had ze een grote kamerjas en een Japans theeset. Nu ze gescheiden is, heeft ze dit bepaalde kleed. En heeft ze een nieuwe whatever in haar huis opgehangen. En hij bestaat ook alleen maar uit de bakjes eten in zijn ijskast en wat voor boeken die leest en de foto's van zijn ouders en dat soort dingen. En op een of andere manier concentreert het boek zich daar zo erg op dat ik dacht dat dat het punt ook was. Dat er is niet meer achter Nicola te zoeken dan de feiten over haar leven of zo. En als je haar wil psychologiseren door heel erg over haar jeugd te gaan praten en te gaan speculeren wat voor effect de dood van haar vader op haar heeft nu, dan ga je een beetje voorbij aan een roman of zo.
Nou, in ieder geval mag je niet denken dat dat de waarheid of de kern is van
haar persoon. Precies.
Nee, ja. Maar het toont wel iets. Het toont wel iets aan hoe zij zo griezelig kan zijn geworden. Het is een enorm magisch denker. Op een gegeven moment komt ze op een verkeersbord waarop een N staat en ze, oh, dat is voor mij, weet je wel.
Oh, ja.
En het is tegelijkertijd ook iemand die de hele tijd de verwachting heeft, dat als, een beetje een soort Mark Rutte, ze zegt A en dan denkt ze, oh, de hele wereld gaat wel doen, zorgen dat A bewaarheid wordt. Wat natuurlijk niet het geval is, want we zijn nu ook een belangrijke andere pijler van het verhaal nog niet, die hebben we nog niet aangekaart. Ze verliest die onderzoeksbeurs, of die krijgt ze niet toegekend. En dan gaat ze een experiment doen waarbij ze een beetje fraude pleegt en zo. Publiceert ze naar aanleiding daarvan de onderzoeksresultaten een paper. En dat zorgt voor een soort van explosie in de wetenschappelijke wereld. Blijkbaar, dat vertelt ze ergens wat ik heel grappig vond, raken boeren en veganisten slaags, omdat de revolutie in de ontwikkeling van kweekvlees kan zijn.
Ja.
En tegelijkertijd staat haar telefoon rood gloeiend, omdat het overduidelijk is dat ze heeft gefraudeerd. En dit is voor haar ook eigenlijk op twee niveaus aan het einde van het boek, komt er een soort grens. Dat ze niet meer doen moest. Je moet jezelf veranderen. Doe eens even in Rilke dat laatste zin van die Apollo, du musst dein Leben ändern.
Ja.
Ze kan niet meer als geliefde door. En ze kan niet meer als wetenschapper door. Ja. Alles stort in één.
Ja.
Ik vind het wel mooi wat je zegt over het wensdenken. Want dat is natuurlijk ook hoe zij haar carrière is begonnen.
Totaal magisch denken.
Ja, totaal magisch denken inderdaad.
Als een kind, hè? Ja. Dus dat is wat je doet en dat is wat je nog steeds ziet. Ik vertelde vooraf deze podcast, ik ben bezig met de psychopathologie van een paar hele enge mensen. Mm. En als je als kind niet heel huids uit je kindertijd komt, dat wil zeggen dat je door gezonde mensen bent opgevoed, dan blijf je tussen die 4 en 14 jaar oud, waarin magisch denken, wensdenken, gaandeweg een heel gevaarlijke,
waar ik heel erg om moest lachen trouwens, over haar jeugd gesproken, is dat ze dan beschrijft dat ze dan dat ze 2 keer in de maand haar ouders waren gescheiden en dat ze dan 2 keer in de maand bij haar vader werden gedropt. Dat ze eigenlijk het huis niet uitkwamen, dat ze alleen maar films gingen kijken. En dan keken ze naar Panzerkruiser Potemkin en De Triomf des Willens. Ja. Een keurige nazi-film. Dus je hebt dat, ik moest daar heel erg om lachen, omdat ik denk van, oh ja, dat zegt wel heel veel over
die jeugd,
de
maar
verknipte
ook
jeugd die ze heeft gehad.
Wat ik een heel heftig, een heel grotesk, maar wel geloofwaardig beeld van, is dat die zus en zij, telkens wanneer ze terugkomen van een weekendje bij die pa, zich helemaal moeten, alle kleren uit moeten trekken op de drempel bij de moeder en worden schoongeschroept. Alsof ze bezoedeld zijn door alleen al de aanwezigheid van hun verwekker.
Het is zo heftig, haar verleden. En toch kan ze er heel met een soort wegwerpgebaar zo grappig iets grappigs over zeggen.
Ja.
Bijvoorbeeld deze zin. Hoe wij aan onze beta-hoofden komen, is een raadsel. Onze moeder was administratief medewerker op een distributiekantoor en in haar vrije tijd las ze 3 stuiverromans. En onze vader was arbeidsongeschikt en niet in staat tot logisch nadenken. Punt. Dat is echt zoiets heftigs om over iemand te zeggen. Ja. Niet in staat tot logisch nadenken. En dat laat ze dan gewoon zo liggen.
Hadden jullie ook niet dat er een enorme moederloosheid uit het personage naar voren komt? Dat je
moeder of moeder?
Moederloosheid uit het personage naar voren kwam.
Een soort fatalistische houding.
Ja, en daardoor ook in zekere zin... Het is een heel ondernemend persoon op een heel gevaarlijke manier.
Ja, maar
ook
energie.
Er zit ook een passief iets in als het eigen leven maar niet aangaan.
Ja, maar dat vind ik ook aan het eind wel helemaal tot een soort cumulatie komen. Ja. Als ze denkt van oké, ik kan me ook op een andere manier gaan gedragen. En eigenlijk vond ik haar toen van eng... Eigenlijk beklagenswaardig worden.
Ben eens, totaal mee eens.
Leg eens even meer detail.
Ja, maar dan kom ik al helemaal bij het eind. Maar goed, ze denkt op een gegeven moment... ze krijgt het ook weer het verwijt van deze Costa. Van, ik weet gewoon niks van jou. Wie ben jij? Wie ben jij? En dat ze dan opeens denkt van... oh ja, ik kan nu weer dat verhaal vertellen. Ik kan me ook gaan ontspannen. Ik kan ook vertellen... weet je wel, wat er is. Maar dan nog blijft natuurlijk de vraag van wat ga ik vertellen. Dat zegt het boek uiteindelijk ook niet. Maar dat vond ik heel, ja, met een gek woord, zielig. Een beetje. Ja, dat ze denkt, ja, wat is nu de waarheid over mij?
Nou ja, ze zegt toch ook al een paar keer eerder in het boek van... dan kijkt ze naar het gedrag van anderen. En probeert ze dat na te bootsen, bijvoorbeeld in de liefde.
Ja.
Zij heeft eigenlijk steeds het idee, maar ik dacht dat dit een algemeen menselijk gevoel was, dat alle andere mensen wel instructies hebben gekregen en zij niet.
Ik ben een zwevend stuk ruimtepuin. Ja. Dus ja. Ik ben gewoon toevallig op deze planeet terecht gekomen.
Ja.
En ze denkt dus dat andere mensen allemaal weten waar ze naartoe gaan en wat ze aan het doen zijn en waarom.
En zo was Beatrice dus ook vrij overheersend in hun relatie, omdat zij altijd meer woorden had om de liefde te omschrijven en klaardere taal en ze was dwingender. Ja. En daar dacht Nicola de heet het over van... oh, dus zo hoort een mens te leven.
Ja, en je zou dus kunnen zeggen ook door de jeugd... van het is iemand die zich altijd heeft aangepast... in de relaties tot de ander.
Ja.
En uiteindelijk ook denkt... en daar vind ik ook het sombere in zitten van dit boek. Eigenlijk zegt ze ook een paar keer expliciet... het is gewoon niet mogelijk om een relatie te hebben... met elkaar, zonder dat je verdwijnt in die relatie. Zonder dat je uitgebleekt raakt.
Ja, en daar komen we op een van de pijnpunten bij haar. Bij haar gaan relaties ook heel erg om nabootsen. Oftewel, niet authentiek gedrag, maar dat het maar lijkt op een relatie. Mm-hmm. In plaats van dat je verantwoordelijkheid neemt voor wie je bent... en hoe je verstandhouding met die ander is. En ik moest op een gegeven moment, dat vond ik een heel sterk stuk van dit boek... op een gegeven moment heeft ze een etentje bij een van haar vrienden... en die vertelt dan... De jongen vertelt het zelf dat een van die kinderen, een twintiger... die heeft een cursus over leven in de wildernis gedaan. En dan leert je op een gegeven moment van... als je in de wildernis verdwaalt, dan moet je geen uitweg meer zoeken... maar moet je beginnen met voor jezelf gaan zorgen. Anders overleef je het niet. Mm-hmm. En dat is juist hetgene wat zij totaal niet doet. En wat van alle kanten voor mij dan in deze roman naar voren komt... is dat de wereld te groot, te overdonderend is voor haar de wetenschappelijke wereld. Haar liefdesleven, maar ook de wereld die in de fik staat. De wereld waar Marie voor strijdt om hem minder snel te laten opbranden. Mm-hmm. Ze kan dat allemaal niet aan. Ze kan geen manier vinden om daarmee om te gaan.
Ik ben het niet helemaal met je eens, denk ik.
Heerlijk, vertel.
Wow.
Ze heeft juist de touwtjes heel erg in handen. Ze krijgt het voor elkaar om die hele wetenschappelijke gemeenschap... tot twee keer toe naar haar hand te zetten eigenlijk. En voor te liegen. Zij kiest gewoon een willekeurige vent uit en regelt maar dat hij verliefd op haar wordt.
Maar het is niet duurzaam, Charlotte.
Weet uiteindelijk als iedereen naar haar op zoek gaat, hè? Ja. Dus iedereen haar gaat bellen en zij neemt niet meer op. Ja. Dus ze verschuilt zich in haar eigen huis. Weten we dan zeker dat het slecht nieuws is wat zij te horen? Zou het niet zo kunnen zijn dat iedereen eigenlijk haar wil feliciteren met haar? Of heb ik
ja, we weten nog niet.
Grappig is, daar zat ik ook nog over na te denken. Maar het voelde meer aan als dat er gewoon...
Ja, maar dat weet je dus niet. Misschien is het wel weer gelukt.
Academische doodseskaders naar op zoek waren.
Omdat er ook een beetje zo'n... Dit was wel een flauwe requisiet. Maar dat ze de afscheidsbrief van haar vader op tafel had laten liggen.
Nee, wat er ook nog wel in wordt gezegd op het einde... is dat de universiteit al haar andere onderzoeken opnieuw tegen het licht gaan houden.
Dat doe wordt je dat wel gezegd?
Ja, dat wordt gezegd. Ja. Dus dat doe je in principe alleen als je denkt dat er gewoon als je een Diederik stapelt.
Oh, dat was wel zo. Ja, ja, ja. Ja.
Oh, ja.
Wat ik verder nog wel interessant vond, is dat in die band met haar vader. Haar vader op een gegeven moment aan haar heeft geschreven: ik was het kind en jij moest voor me zorgen. Alsof jij de ouder was.
Ja.
En aan het einde van het boek, en dat ga ik niet spoilen, maar dan ligt Louis in haar hand. En dan is zij helemaal gelukkig. Want zij heeft hem dan beet alsof hij haar kind is. Ja. En zij zijn moeder. En dacht ik, hey, dat
ze zorgt voor hem. Ja.
Dat is de omdraai. Dus heb je eigenlijk precies weer, zoals ze die band met die vader had, heeft ze nu die band met hem.
Dat is wel heel simpel.
Waarin zij eigenlijk gewoon de moeder kan zijn.
In diezelfde zin staat waarom het niet werkte met Beatrice. Want zij zegt van, zo lag ik wel eens onder hevig protest bij haar. Dat lukte mij niet om bij haar zo te liggen. Namelijk, Beatrice was een moeder.
Het lukt haar niet om kind te zijn.
Ja, het is dus de vraag of Costa daar wel genoegen mee neemt. Ik vind wel, zoals Ellen het net vertelde, vind ik het heel mooi hoe jij het samenbrengt met dat klimaatactivisme. Want dat kreeg ik dus eigenlijk niet aan elkaar gedacht, hoe dat zit.
Maar moeten we dan niet nog even over een extra stukje van de laatste pagina hebben? Want dat vond ik juist, of misschien moeten we eerst een vraag hebben en dan...
Ja, we hebben wel een vraag.
Ja, we ook nog wat zeggen.
Ja, ik wilde iets anders zeggen. Misschien nog heel even dit.
Ja.
En daar was ik wel benieuwd naar. Geloven jullie dat deze flamboyante, zwierige Louis Costa...
Met zijn mooie schoenen.
Met zijn mooie schoenen, zijn mooie huis en zijn fijne bankrekening... op haar zou vallen?
Ja, en dat zit hem hierin. Iedereen valt op haar.
Ja.
Everybody
Het is wel iets wat ik me heel tijd afvraag. Ja. Van wat is precies haar aantrekkingskracht?
Maar ze schrijft zo hoekig dat je een beetje een vrouw in een vliesvest voor je ziet.
Ja. Ja, ook gewoon haar werk en hoe ze met mensen omgaat. Je stelt niet een het kan het alsnog zijn, want ze beschrijft zichzelf niet. Nee. Maar je hebt niet het idee van hier komt een of andere elegante vrouw binnenlopen.
Nou ja, maar er wordt telkens verteld. Maar kijk, nogmaals, dat is de ellende van de onbetrouwbare. Vertellen hoe knap B is. Nou ja, je zou denken, soort zoek soort. Althans, dat zie ik bij mijn lesbische vriendinnen. Die zitten toch allemaal wel een beetje in elkaars leak. Maar ook deze Louis, die met een beep van een jonge vrouw is, die Eva.
Ja.
Die heeft er geen enkel probleem mee. Hij overweegt op een gegeven moment zelfs om het uit te maken met Eva.
Maar ik denk dat zij de sleutel vormt ook, hoor, Eva.
Vertel.
Want... Eva wil, is godzijdank, zegt hij, te oud om kinderen te krijgen. Dit vond ik echt wel... Nou ja, Louis is niet mijn favoriete personage. maar zij wil alles met hem, je weet wel. Hem aan haar ouders voorstellen, met hem op vakantie.
Eva of?
Eva.
Ja, dus Eva is de andere vriendin.
Eva is de andere vriendin, zijn vaste vriendin.
En hij, tegen wie Louis heeft gezegd... Ik kan geen 100% relatie met je hebben.
Kortom, degene die hem dat kan geven, zo'n half leven, is Nicola. Dus zij is soort van alles wat Eva niet is. Eva is de quintessential vrouw in die zin dat ze zijn eeuwige trouw wil en een leven met hem wil opbouwen en wil samenwonen en samen oud worden. En Nicola wil dat niet. Dus haar grote aantrekkingskracht is denk ik niet per se haar uiterlijk of wat dan ook, maar gewoon... dat ze net zo stoer is als hij of zo.
Ja, maar er wordt ook op Tinder meteen naar rechts geswiped voor Nicola. En van vrouwen vanaf een bepaalde leeftijd is dat erg lastig om nog voor elkaar te krijgen.
Ja, want zij is achter in de 40, is het idee, toch?
Ja, dus dan moet je wel met iets... Ja.
Nou kun je toch hartstikke mooi zijn.
Ja.
Ja, ja, natuurlijk. Maar ze moet ook aantrekken. Er is een verschil tussen wat vrouwen mooi vinden aan een vrouw. En wat mannen mooi vinden aan een vrouw.
Ja, dat is wel interessant. Maar dit is toch op een gegeven moment ook een punt. Dat Nicola is overduidelijk biseksueel. Want heeft lange relaties met mannen en vrouwen. Maar benoemt dat nooit met dat woord. En dan op een gegeven moment chillt ze met de vrienden van haar dochter. Haar dochter is 20.
Ja, moest ik erg om lachen.
En dan moet ze ineens gaan verklaren wat precies de definitie van haar eigen seksualiteit is. En daar verzet ze zich een beetje tegen.
Ja, maar dan heb je een van die kinderen, daar moest ik wel om lachen, die haar dan soort van bewondert vanwege haar seksualiteit. Ja. Dat ze ook zegt van je kan me daar niet voor bewonderen. Dat ben ik gewoon.
Nu ben ik politiek correct.
Ja, nu ben je politiek
We grappen dat opeens haar wordt verweten of dat ze niet lesbisch genoeg zou zijn.
Nou ja, dat is, iemand zegt toch van dat daarom haar relatie met B misschien mislukt is. Omdat ze geen echte lesbienne zou zijn geweest.
Ja,
ik vond dat wel interessant, want het is niet... Het is moeilijk, het is niet een queer roman of zo. Want het gaat niet echt over haar relatie met B. En het gaat ook niet helemaal over hoe het is om een lesbische vrouw te zijn. Of een biseksuele vrouw. Maar dat maakt het ook wel weer interessant.
Maar er zit wel een soort queer ontknoping aan.
Ja, er zit wel een queer ontknoping aan. Die we misschien nog even laten liggen dan.
Ja.
Maar ik had wel ook moeite om te begrijpen wat hij in haar zag, hoor. En niet omdat ik haar als een onknappe vrouw voor me zag. Maar...
Een stugge vrouw.
Omdat ze zo ontoegankelijk...
Niet heel benaderbaar.
Ik zag gewoon niet voor me dat ze een leuke Tinder-bio zou kunnen schrijven. Dat was het eerder, van met een leuk koddig grapje over zichzelf.
Maar ze reflecteert, ze kaatst alles terug. Dus mensen zien een vertekend beeld van zichzelf. Vertekend door het verlangen dat zij toch wel naar hen heeft. Okay. Dus het is een geflatteerd beeld. En die B valt ook meteen op haar. En die Christophe trouwens ook. Dus haar eerste man met wie ze het kind Marie heeft.
Ja, de vader van de kind.
Zullen wij even naar een vraag gaan kijken?
Ja,
slot.
We hebben een vraag.
Er zijn geruchten dat er een vraag is.
We hebben een beller. Hoi, lieve Merel, Ellen, Charlotte en Joost. Deze persoon wist natuurlijk niet dat Marja er zou zijn. Nee. Want deze mail hebben we van Iris gekregen in december. Maar we krijgen zo vreselijk veel post dat ik nu pas deze envelop heb kunnen openen. En Iris schrijft dit. Sinds ik jullie podcast een paar maanden geleden heb ontdekt, ben ik inmiddels door alle afleveringen van de afgelopen 2 jaar heen. Ik hoorde vooral vaak Ellen als podcast crush terugkomen, maar voor mij is dat toch echt Joost.
Oh.
Toen ik in 2015 Joost op televisie zag, voelde ik in een vlaag van puberale wanen veel verwantschap.
Okay.
Ik droeg dezelfde schoenen en groeide op in een dorpje naast Heer Hugo Waard. Ik vond dat mijn...
Dat is gewoon een hele grappige...
Ik ben helemaal benieuwd.
Is het een man of een vrouw?
Wat voor schoenen? Iris. Wat voor schoenen droeg jij op televisie in 2015?
Was bij de
dat er überhaupt werd ingezoomd op je schoenen.
Ik volgens mij deed ik toen mee aan de slimste mens.
Oh ja, dan zie je je schoenen.
En dan zie je mijn schoenen, ja.
En dan zit je altijd zo onderuit.
Dus ik had volgens mij gewoon brooks aan. Maar volgens mij had ik ook met sommige afleveringen van die soort van instapschoenen. Van die, geen loafers, maar meer van die linnen Vans.
Oh ja.
Wel grappig. 2015 is ook toen ik jou leerde kennen, denk ik. Want toen moest ik met de middelbare school moest ik toen de Republiek lezen.
Leuk.
En toen heb ik daar ook nog een...
Je spreekbeurt daarover gedaan, toch?
Nee, ik heb toen een hele serieuze mening over... opvatting over hoe vrouwen zich horen te kleden... heb ik daar heel lang nog uit
gekoesterd. Ja, wat was dat dan? Weet je dat nog?
Ja, dit gaat heel erg klinken alsof ik verliefd op je was... maar het was echt niet zo. Maar er zit een personage in de Republiek... dat zegt van, ja, ik vind al die aanstellerij met een heleboel lage kleren... zoals Nederlandse vrouwen zich kleden. Ja. En een BH en een hemdje en dan pas een overhemd.
En, ja,
dat vind
en
ik gedoe. Ik vind het nice als vrouwen gewoon geen BH aan hebben... en helemaal niks en eigenlijk alleen maar één blouseje. Nou, dit hoort natuurlijk een viezerik te zijn. Maar ik las dit toen ik 16 was.
Maar probeer gewoon te beschrijven hoe Parijse vrouwen eruit zien.
Ja, maar dit wordt toch door die oudere vent wordt het gezegd.
Oh ja.
De docent, zeg maar.
Ja.
Ik las dit toen ik 16 was en ik dacht, yes, ik hoef geen BH aan.
Jezus,
Charlotte.
Ja, het is
echt zo.
Dus daar haal jij je kledingadvies uit.
Oh, nee. Die me bijgesteld, dit was 10 jaar geleden.
Borstelt het op je navel inmiddels, Joost.
Maar goed, dus dit was de invloed die jij had in 2015.
Terug naar Iris.
Oh ja, toen ik in 2015 Joost op tv zag, voelde ik in een vlaag van puberale wanen veel verwantschap. Ik droeg dezelfde schoenen. En groeide op in een dorpje naast Heer Hugo Waard.
Ik ben heel benieuwd welk dorpje.
Ik vond dat mijn stem op eenzelfde manier een beetje apart was. En?
Is het een roost? Ja, de roost van Joost? Heel subtiel dit, ja.
En dat ook het uiterlijk overeenkwam. Dat soort dingen. Nou ja, heel gênant en raar. Maar goed, je bent een tiener, dus je moet wat. Iris, don't I know it. Die waanbeelden heb ik achter me gelaten. Maar deze week kreeg ik een berichtje van een vriend... die op mijn aanraden Boeken FM is gaan luisteren... met de vraag of ik de vrouwelijke Joost de Vries was. Hij vindt de zinsopbouw en intonatie precies hetzelfde. Daar moest ik toch even om grinniken.
Maar misschien is het wel iets gewoon redelijk West-Fries dan, in hoe ik praat.
Ja, dat denk ik wel.
Noem eens een dorpje naast Heer Hugo Waard.
Ja, Castricum, Zuid-Scharwoude, Broek op Lange Dijk.
Oh ja.
Waarland heb je ook nog.
Waarland. Graft. Nee, dat ligt weer ergens anders.
Ja, dat ligt er ergens.
Oké,
ga door. Ja.
Nu de vraag. Dit had helemaal niks te maken met de vraag, overigens. Volgend semester kan ik binnen mijn master, die verder niks met literatuur te maken heeft, het vak Creative Non-Fiction volgen. Hebben jullie goede boeken, tips, boekenspatietips, Iris, om hier sprankelend en vol inspiratie aan te beginnen? Lieve groetjes uit Kopenhagen, Iris.
Oh.
Ze heeft Heer Hugo Waard achter zich gelaten.
Ja, sommige mensen die strijken hun vleugels uit. Die vliegen
creative non-fiction, is dat literaire essayistiek of niet?
Ja, creatieve non-fiction.
Dus of dat... memoires?
Nou ja, het is een beetje... In Amerika is het echt zo'n vak dat je op de universiteit... op heel veel van die creatieve schrijfcursussen krijgt. En dat is inderdaad... Meestal wordt inderdaad mee bedoeld dat je non-fictie schrijft. Dus memoir. Of juist over een meer feitelijk onderwerp. Maar dat je het wel opschrijft alsof het een roman is.
Okay.
Dus ik moet meteen denken... Wat een van mijn favoriete schrijvers is Emmanuel Carrère. Zo'n Franse schrijver die op geweldige manieren... Ja, het zijn gewoon memoires over een liefdesrelatie. Hij heeft een keer een heel bekend boek, De Tegenstander, geschreven. over een man die zijn waargebeurd verhaal van een man die zijn gezin vermoordde omdat hij zich jarenlang voordeed. Alsof hij elke dag naar zijn werk ging, maar dat was niet zo. Wow. En dan kwam zijn gezin toen achter, toen heeft hij iedereen vermoord. Hij heeft een boek geschreven over de dood van zijn schoonzus. En dat zijn allemaal boeken die een heel feitelijk onderwerp hebben. Afgelopen jaar had hij een boek over de processen tegen de terroristen bij de Bataclan in Parijs. En dat is iemand die dus totaal feitelijke onderwerpen heeft. En je leest het echt alsof het een roman is. Door precies, en hij weet precies de juiste hoeveelheid dingen die hij zelf invult. Verbanden tussen mensen die hij zelf probeert te bedenken. En toch overschrijdt hij niet de grenzen van het feitelijke.
Nee, en tegelijkertijd heb je wel het gevoel, ik hou ook heel erg van zijn boeken, dat hij het echte verhaal vertelt.
Ja, ja, helemaal. Ja. En sterker nog, juist doordat hij het invoelend opschrijft en bepaalde vragen niet kan beantwoorden, voelt het als het echte verhaal. Ja. En ja, we kunnen nog meer antwoorden op deze vraag bedenken. Maar dat is soms ook wat je met dit boek voelt en wat ik ook met het andere boek van Marijke Scherm voelt. Soms als mensen heel specifiek, we hadden het de laatste over, was Volkskrant Magazine, had een aflevering over polyamorie. Allemaal stukken waarin mensen dan in journalistieke manieren gaan of op feitelijke manieren gaan vertellen wat liefde is. Voelt het minder echt aan dan wanneer je het in een gedicht leest of in een roman.
Ja, omdat ze het allemaal hetzelfde zeggen.
Soms heb je juist die afstand die het onzegbare in stand houdt, dat het echt aanvoelt, dan wanneer je alles letterlijk gaat benoemen. Okay, ja. Sorry,
maar creatieve non-fictie is natuurlijk ook bijvoorbeeld
David Foster Wallace.
Journalistiek, precies. Ja. Dus dingen zoals hij, of iets recenters wat ik heel goed vond, was Gia Tolentino. Zij heeft de essaybundel geschreven, een beetje over de het bedrog van de huidige maatschappij. Dat heet Spiegeldoolhof. Ah, ja. Inderdaad. Zij had een paar hele geweldige essays over wat het betekent om afgebeeld te worden in zo'n sportklasje voor vrouwen. En dat tilt ze dan 10 niveaus daarboven naar de algemene staat van het internet. Haar vond ik bijvoorbeeld heel erg goed. Ik weet niet of we dat soort journalistiek nou heel veel hier hebben, maar dat is heel Amerikaans.
Ja, want mijn favoriet denk ik ook meteen, ook Amerikaans, Vivian Gornick, die had Woman in the City, maar ook Fierce Attachment.
Over haar moeder.
Echt, ja, dat is over haar moeder. En ze allebei vertaald ook in het Nederlands. Vond ik echt zo mooi, literaire en toch non-fictie vorm om het over vriendschap te hebben. En over je liefdesleven, over de stad. Ja, dat zou ik haar ook wel heel erg aanraden. Deze
jij, Ellen?
Nee, ik blijf in het Franse domein. Hahaha, waar ik de podcast al echt vaker over heb gehad. Van Laurent Binet. Omdat het gaat over iemand. Je denkt, oh, er gaat iemand die is geobsedeerd door een aanslag die gepleegd wordt op een nazi-commandant.
Himmler.
Heydrich.
Ja, Heydrich, ja. Himmler's hersens heette Heydrich. Dat is het hahaha.
Tijdens de bezetting in Praag. En gaat ook helemaal over hem, maar ook over heel ingenieus. Dat hij op pagina 1 zegt, nou, dit en dit feit is er. 4 pagina's verderop. Dat het feit van pagina 1 klopt niet, want ik heb nu pas het boek binnen waarin ik kon lezen. Dus ja, dat is gewoon heel leuk.
Oh, dat is wel heel interessant.
Heel speels gedaan. Ja, met voetnoten wordt echt gefukt en zo.
Ja. Ja, heel mooi boek.
Ja, heel goed boek. Heel
dus aan de ene kant vertelt hij inderdaad, hij laat helemaal zien hoe het verhaal tot stand komt.
Voor je een revolutionair boek, vond ik dat.
Ja, ook hoe hij zichzelf erin schrijft.
Dus welk jaar komt dit?
2010.
Ja, jij hebt ooit gezegd in deze podcast, herinner ik me, dat je had gewild dat jij het boek.
Ja, ik weet nog dat dat is voor mij altijd zo'n boek dat in onderwerp en in toon zo nabij me stond. En ik ben toen naar Parijs gegaan om hem te interviewen. En ik zat daar gewoon met mezelf. Weet je, ja, we waren alleen maar aan het lachen om dezelfde dingen. En we hadden dezelfde films gezien. En we hadden dezelfde boeken gelezen.
Net als Iris.
Dat was gewoon heel raar. Ja.
Groot spiegelpaleis.
We lopen gewoon heel veel van rond. Maar dus dat maakt het helemaal heel dichtbij.
Ik ga hem over 2 maanden interviewen over.
Ik vond het een hele vrolijke.
Ik ga Joost interviewen, wat ontzettend leuk.
Ik vond het echt een redelijk vrolijke vent. Die gewoon leuk zin had.
Er komt nu een nieuw boek van hem.
Ja, klopt. Ja,
ja leuk.
Ja. Nou, Iris, bedankt voor de vraag. Het was echt leuk om het even over creatieve non-fictie te hebben. Je bent waarschijnlijk al goed op weg met je vak. Ik hoop dat het
waar
goed gaat.
Waar nou volgen?
Denemarken.
Ik denk Kopenhagen, want daar zit ze nu. Okay. Of zat ze in december.
Okay.
We nemen je niet kwalijk wat je allemaal dacht over Joost in 2015.
Nee, en ik zie je binnen.
Kan de beste overkomen.
Hier op het station van Heerdegaard. Sinds kort is er een hokje gebouwd waar je uit de wind kan staan. Ongelooflijk.
Lekker met Iris uit de wind staan.
Ja.
Oké. Okay. Dan gaan we het nu nog heel eventjes hebben over Marijke Schermer.
Ja, en ik wou, mag ik een voorstel doen, jongens?
Ja, natuurlijk.
Ik wou het hebben over wat ik problematisch aan dit boek vind. En dat zit hem in het slot. Eigenlijk op de allerlaatste pagina. Mm-hmm. Zullen we even kijken hoe ver we hiermee komen?
Ja, dus moeten we dan nu nog eens keer een spoiler waarschuwing
extra
doen?
Spoiler waarschuwing,
extra spoiler. Als je nu nog doorluistert, is het echt voor je eigen risico.
Vooropgesteld, ik zit nu voor de luisteraar thuis. Ik zit tegenover mijn lieve, mooie, knappe Marja. Volgens mij hebben we een hele andere mening over het boek. Maar ik ging er echt heel erg goed op. Mm-hmm. Fun fact, ik las het vorige week in de trein. En ik zat tegenover een andere schrijver. Tegenover de lieve James Birdie. En hij zei, je bent aan het gniffelen. Ik zei, ja, want ik had gewoon heel veel lol met dit boek. Niet alleen vond ik de dialoog heel goed. Op een gegeven moment vraagt B, hoe gaat het met je? Ja. Hoorde ik. Weet je wel, af en toe zitten er slordigheden in. Ze zegt twee keer, ik was als een blinde mol. Dat lijkt me een pleonasme. Ik vind het slordig dat je twee keer hetzelfde beeld gebruikt. Maar ik ging hier heel goed op. Ik vond de tragiek heel goed invoelbaar. Alleen, af en toe voelt het alsof er een soort van engagementsdienstplicht in het boek werd vervuld.
Dat mooie term.
En dat zit hem in. Deze Nicolaas is al die heeft eerder onderzoek gedaan naar het coronavirus. Toen het nog niet een bekend virus. Denk je, ja, moet dat nou? Mm-hmm. En die Marie is zo geëngageerd. Je ziet haar
dochter van 20. Dus.
Ze lijmt zich vast aan het asfalt. Dat is ook iemand waarvan je denkt, die zal echt wel een prei tegen de Mona Lisa aangooien. Of iets wat meer vloeibaar is dan een prei. En aan het slot, en nu komt de spoiler, lieve luisteraar. Op het sport dan, aan het slot, ze is bij die Louis. Dus deze Nicolaas, ze biecht op wat ze, nou ja, dat ze hem eigenlijk praktisch heeft gestalkt. Ze biecht ook op dat ze waarschijnlijk heel erg heeft gefraudeerd. Binnen haar vakgebied van de universiteit geschopt gaat worden. En dan is er opeens een NL-alert. En van tevoren heeft haar dochter Marie al gezegd van, mam, ik ben er straks even niet goed bereikbaar, maar ik hou van je, alles komt goed. Waardoor je als lezer al het vermoeden hebt van, nou, die gaat iets doen van dat het kalibers A12 bezetten nog eventjes 50 keer overstijgt. Iedereen krijgt op een gegeven moment, als iedereen in die ruimte, dat zijn Louis en Nicola, die krijgen een NL-alert op hun mobiel. En dan staat er dit, tussen gele waarschuwingsdriehoeken. Dit is een waarschuwing. Het leven dat zoals we dat kennen is niet langer mogelijk. De aarde is uitgeput en u kunt uw blik niet meer afwenden. Dit is een einde. Meer informatie hier bij de NOS. En dan vervolgt ze met deze mededeling. We waren zo ver afgedaald in ons eigen universum dat het een tijdje duurde voor we begrepen dat dit niet echt een bericht van de overheid kon zijn. Nou, ik heb hier echt even een paar dagen mee gezeten. Vond ik dit nou goed of vond ik dat niet goed? Ik zou het niet goed vinden, omdat het suggereert dat er wel meer is dan ons eigen navelstaarderij. Want deze roman zou zonder die engagementsdienstplicht erg navelstaarderig over kunnen komen op een doorsnee lezer. Aan de andere kant, het toont de relativiteit van de navelstaarderij die de Nederlandse lezende elite misschien blijkbaar al jaren teistert. Ik ben er niet over uit. Kunnen jullie daar iets over zeggen? Wat vonden jullie hiervan?
Ik kon er zozeer niks mee. Ik heb een recensie geschreven over deze roman. En ik heb dit gewoon maar genegeerd. Ik vond het zo mislukt eigenlijk. Ik denk, wat zeg je nou? Je had niet genoeg blijkbaar aan je mens. Of je denkt opeens, oh ja, de wereld moet ook nog groter zijn.
Okay.
Ik vond het echt een zwakte bot.
Het gaat wel vanaf het begin hier al over, toch? Kijk, dit is de culminatie van het activisme van Marie. We zien haar steeds extremere dingen doen. Een beetje op de achtergrond, want op de voorgrond is de liefde met Louis. Want Nicola is wij, want zij kijkt weg in principe. Mm-hmm. En het wordt pas het centrale punt in het roman als ze niet anders kan dan er naar kijken. Of zo. Nou, dat is een truc en die vond ik een beetje flauw.
Nou, wat er denk ik de boodschap die bij heel veel doorklinkt, is dat we soms niet kijken naar de dingen die belangrijk zijn. En Nicola kijkt niet naar haar relatie met B en dat kost haar de kop. En zo zijn er meer van die relaties, ook met haar vader, ook met haar dochter, waarin ze kijkt naar dingen die haar opvalt en die haar fascineert. Maar eigenlijk ziet missen het grotere plaatje. En dat is natuurlijk wel dan, klimaat is daar dan een soort van het overtreffende trap van. We zijn allemaal bezig met dingen die we belangrijk vinden. We zijn allemaal bezig met ruzie maken over allerlei onderwerpen. Terwijl het allergrootste probleem, de zeeën gekomen te stijgen, grote droogtes, noem maar op, alle klimaatellende, daar willen we niet naar kijken. Dus doordat we ons blind staren op bepaalde onderwerpen, op onze eigen hang-ups, missen we het grotere verhaal. En daar zet ze hier een soort van. En gek genoeg, ik ben terug gaan bladeren, maakt ze echt meer van dat soort opmerkingen door het boek heen.
Dus het wordt wel goed aangekondigd?
Nou, het wordt wel een beetje aangekondigd. Maar wat mijn bezwaar meer was eigenlijk, bij het einde is dat er in 20 bladzijden of zo alles op de spits wordt gedreven. Ja. Dus ik zal niet verklappen wat er met Louis gebeurt, maar daar komt opeens uit het niets, wat mij betreft.
Ja.
Of bijna uit het niets. Een soort hele rare wending.
Mm-hmm.
Dit klimaat komt eigenlijk, je kan het wel zien aankomen op een bepaalde manier. Maar opeens is dat het einde van het boek. Terwijl ik ook denk, waarom is dit het einde van het boek? Haar wetenschappelijk onderzoek en de fraude die ze zou plegen, komt ook opeens in 10 bladzijden overal vandaan. Het voelde voor mij een beetje aan, soms alsof Marijke Schermer ook wel een beetje klaar was met deze personage.
Ja, als jij het eerste wat je over haar zei is, haar romans zijn zo lekker dun. Dus misschien dacht zij ook van, nou, ik heb de 180 pagina's gehad, nu moet ik wel stoppen.
En dat, als ik dat zo opsom, dan klinkt dat misschien te negatief, dan of negatiever dan ik ben over het boek, hoor. Maar het einde, waarbij zeker bij noodweer, tilde dat het hele boek op. En hier ging voor mij het boek juist helemaal een beetje omlaag.
Ik vond het ook gewoon eigenlijk een te heilig einde ook. Ik vond het onmachtig. En ik vond het ook een soort politiek correcte variant van, en toen werd ik wakker.
Ja. Nou, waarom het klimaat in mij ergerde, was niet omdat het uit niets kwam, want het zat al in het hele boek. Maar het deed me heel erg denken aan wat ik het grote probleem vond van Prachtige Wereld, Waar Ben Je? Van Sally Rooney. Waar zij heel erg worstelt. De schrijfster in dat boek worstelt dan met, mag je nog wel een liefdesverhaal schrijven als de wereld in brand staat? Kun je je nog wel concentreren op de liefde en het kleine drama als er zich zo'n groot drama afspeelt? En eigenlijk maakte ze haar eigen schuldgevoel het probleem van de lezer. In plaats van gewoon dan maar een boek over het klimaat te schrijven, moest ze die interne worsteling ook nog op de pagina laten plaatsvinden. En dat hebben wij natuurlijk nu hier ook weer gekregen. Omdat je de hele tijd het contrast hebt tussen Nicola die wegkijkt en haar dochter die niet wegkijkt.
Maar voelde jij die worsteling echt ook al gedurende de roman? Want ik vond die gesprekken met Marie best wel heel zijdelings of zo. En
nou ja, Nicola worstelt er niet mee. Want zij is in principe een wegkijker. Ja. Althans, iemand die alleen door een microscoop kan kijken.
Ja.
Je zag de bui. Ik vond de bui wel hangen of zo. Maar ja, ik weet niet. We moeten een beetje richting afronden gaan.
Okay.
Dus misschien vraag ik nu een eindoordeel aan Ellen.
Ja, kijk, ondanks de bezwaren heb ik dit met extreem veel plezier gelezen. Ik vind dat het heel goed toont hoe taal tekort schieten om te schrijven over intermenselijke genegenheid, over relaties. In kern is dit natuurlijk een roman over iemand die rouw niet aangaat. Die geen verlies aangaat. Zowel niet van haar vader als van het beeld dat ze van haar vader en haar jeugd had, als van al haar relaties. Ergens verderop zegt deze Nicola dat ze pas na 18 jaar opeens liefdesverdriet krijgt over haar eerste huwelijk. En in kern gaat het voor mij over de extreme eenzaamheid die we allemaal hebben. Zit er haak en oog aan? Ja, absoluut. Ik geef het toch een 8.
Een 8 van Ellen. Joost?
Ik zat erover na te denken bij dit boek. Ik dacht van, goh, Marijke Schermer is een van de meest Nederlandse schrijvers die ik ken. En dat deed me heel erg denken aan bijvoorbeeld Robert Wellage of Esther Gerritsen van die, zo'n hele, laat ik het zeggen, een Hollandse groteske. Dus er gebeuren dingen die buiten de norm zijn. Dingen die eigenlijk tegen het enge aanschuren, maar nooit helemaal echt heel eng worden. Er zijn altijd gewoon boterhammen die belegd moeten worden. Er zijn altijd gewoon die hypotheken worden betaald. Het gaat nooit helemaal mis, laat ik het zo zeggen. En het taalgebruik van Marijke Schermer is heel precies. En ze is duidelijk een onderzoekende schrijver die bepaalde emoties, bepaalde gevoelens wil uitleggen. Daardoor wat mij betreft soms ook dingen doodslaat, omdat het te veel wordt uitgelegd. Wat ik hierbij dan wel heel goed vond werken, is dat je gewoon zo duidelijk een verteller hebt. En ik vond dit boek ook echt beter dan haar vorige roman over de liefde als dat het is. God, wat een moeilijke titel is dat toch? Ik dacht altijd dat het De Liefde Dus heet. Maar goed, in ieder geval.
Nee, dat is van Joke Hermsen.
Dat is van Joke Hermsen. Ja. Okay.
En we hebben ook nog De Liefde van Daan Heerma van Vossen.
Ja, dus ik gewoon puur omdat dat vertelperspectief onbetrouwbaarder is, waardoor je echt veel meer blijft gissen. Ik heb het net als jij echt in anderhalve treinrit uitgelezen op één dag. En toch was het nou niet het boek. Ik was er ook niet idolaat van. Ik bedoel, ik heb het met interesse gelezen. En ik vind het heel leuk. Het is echt een personage om over na te denken. Dat is al heel iets. En ik vind het heel grappig om er met jullie over te praten. Dat iedereen toch ook weer andere blikken heeft op hoe die Nicola nou in elkaar zit. Ik geef het een 7,5.
Nou, Marja.
Ik vind Marijke Schermer een van de interessantste schrijvers die we hebben. Zij is voor mij wel echt het kaliber Nina Weijers, Nina Polak. Ik wil alles van haar lezen. Ik ben nieuwsgierig naar haar. Ik hou van haar. En dat is het gekke. Misschien hou ik wel meer van de schrijfster dan van ik haar afzonderlijke boeken hou. Kan dat?
Ja. Dat kan denk ik wel. Want dat had ik. Dat vind ik vergelijkbaar met wat ik de hele tijd dacht bij dit proza. Van je bent duidelijk zo goed in schrijven.
Ja.
Maar wat dit boek nou precies is.
Nee, er zitten dus wel voor mij allerlei ook weer haken aan het boek. Tegelijkertijd intrigeert het me en waardeer ik het ook heel erg. Vind ik het heel interessant. Dus ik geef het een 8.
De eerste helft heb ik me echt enorm vermaakt. Omdat ik vond gewoon die rare afstandelijke manier waarop ze schrijft heel grappig en nieuw en fris of zo. En daardoor intrigerend personage. Maar ik vond dat de lichtheid naarmate het boek vorderde een beetje vervangen werd door ernst.
Heel ernstig.
En de absurditeit van die stalker dingen van haar vond ik heel geestig. En maakte haar tot een niet echt bestaand iemand. Wat ik wel leuk vond om een keer niet een psychologische doorgronding te krijgen, maar gewoon een gek personage, zeg maar. Dat sloeg natuurlijk om. En toen vond ik het ineens wel wat lastiger om er doorheen te komen. Maar het taalgebruik vond ik fantastisch. En ik wou dat het centrale probleem was gebleven dat zij de hele tijd bij hem in huis zat en hij dat niet doorhad. Want ik vond dat gewoon heel grappig.
Vond ik dat leuker dan dat ze een relatie met hem kreeg.
Ja, precies. En dat lost te snel op of zo. Maar het is wel iemand met een hele bijzondere schrijfstijl. En ik ben nu wel heel nieuwsgierig naar Noodweer. En dan ga dat ook zeker lezen. Dus ik denk dat ik dit toch een 8 geef ook.
Nou, kijk eens aan.
9, wat wordt het dan?
Even rekenen hoor. Dan wordt het een 7,9 inderdaad.
Nou. Ellen.
Schouderklopjes voor jou.
Oliemat moment.
Wiskunde wonder is er weer.
Nou, dan ga ik iedereen hier bij mij aan tafel bedanken. En ook de luisteraars.
En Charlotte, jij ook bedankt.
Dankjewel, Charlotte.
Charlotte,
hey. Charlotte Gemak.
En dan zien we jullie weer over 2 weken.